Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft en die de trouw bewaart van generatie tot generatie en tot in eeuwigheid. En die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij gaan samen de dienst voortzetten met het zingen van Psalm 139, daarvan het eerste en ook het 14e vers. Daarin belijden wij het zien van God tot in het diepst van ons bestaan, vers 1 en ook vers 14 met het gebed of hij ons op de weg der zaligheid wil leiden. 1 en 14 van Psalm 139. Gemeente, in verbondenheid met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen in deze wereld doen wij vanmiddag ook belijdenis van ons algemeen, ook van ons ongetwijfeld christelijk geloof met de 12 artikelen. En wij zingen daarna uit Psalm 33, het 6e en het 7e vers. Ook daarin komt het zien van onze God tot uiting en we zullen dat ook merken in de prediking, dat dat een woord is wat regelmatig terug zal komen. God die ons 7 keer 24 uur in de week ziet en gadeslaat. Maar voordat wij dat zingen, spreekt in ieder in zijn of in haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, zoeken wij eens met elkaar het aangezicht van de Heer onze God. Laten wij bidden om een zegen over deze dienst. Groot en heerlijk God in de hemel, wij aanbidden uw grote naam. En wij zeggen u hartelijk dank, Heere, dat u ons woorden hebt aangereikt om uw grootheid uit te zeggen en om uit te zingen. Want wij zouden in onszelf niet eens de woorden kunnen vinden, zo veel, zo machtig, zo groot en heerlijk als u bent. Zoals uw woord zelf zegt dat wij in onszelf niet eens de lengte en de diepte, de breedte en de hoogte kunnen verstaan. Het altijd groter en meer is dan wij kunnen uitzeggen. Wat zal dat zijn, Heere God? Als dat moment aanbreekt en wij u mogen zien van aangezicht tot aangezicht en we u mogen kennen zoals u gekend wil zijn. Als we u mogen zien wie u bent. Zoals we daar al staan voor de troon van het Lam en het daar al uit mogen zingen. Meezingen met die grote schare van engelen, heilig, heilig, heilig is de Heere God Almachtig. Als we u mogen kennen als de zondeloze, de volstrekt heilige. O Heere God, dat is een kennis die u in uzelf bezit. En die wij zijn kwijtgeraakt, waardoor wij van u zijn vervreemd geworden. U niet meer kennen zoals u ten diepste in uw wezen bent. En daarmee ook vervreemd zijn geraakt van elkaar. Heere, dat zijn woorden die wij lezen in de Bijbel en die we vanmiddag met elkaar ook zullen horen in de verkondiging van het woord. En wij komen tot u, Heere God, die niet alleen hoort, maar die ook ziet. Wat een wonderlijk iets ook, Heere. Wij hebben u van nature niet in het oog, maar u ziet voortdurend op ons mensen neer. U bent niet alleen die God die uw oor neigt, opdat wij tot u onze stem mogen verheffen, maar u bent ook een God die ons ziet. En Heere, dat zien van u, dat geeft zo'n diepte en ook zo'n verwondering, want als u ons ziet, dan ziet u ons niet meer zoals u ons geschapen hebt. Wat moet dat voor u geweest zijn? Toen uw ogen in de hof van Eden de hof doorwandelden en u uw schepsel daar niet meer aantrof, omdat ze zich verborgen hadden in het struikgewas. Wat moet dat voor u geweest zijn? Toen u neerdaalde in uw Zoon, de Jezus Christus, op deze aarde. En toen u daar niet een aarde vond die op u stond te wachten, sterker nog, voor u was geen plaats. Maar dan dat wonderlijke, dat wij dan lezen in uw woord, dat u de mensenmassa overziende, met innerlijke ontferming bewogen werd. In uw zien, Heere, daar zit iets ondoorgrondelijks, daar zit iets ontdekkends. En geef dat ook maar deze middag, dat we daarin mogen worden meegenomen door uw Heilige Geest. Daar zit iets ontdekkends in, dat u ons kent zoals niemand anders ons kent. Sterker nog, u kent ons zelfs dieper dan wij onszelf kennen. Ook als wij door het ontdekkend licht van uw Heilige Geest iets mogen zien van ons zondig bestaan, dan is dat nog maar ten dele. Ook daar zit nog iets van uw genade achter, Heere God, want als wij alles in één keer zouden zien, we zouden dat niet eens aankunnen. U ontdekt ons hoe langer hoe meer. Maar zelf weet u het al ten volle, omdat u ons 7 keer 24 uur hebt gadegeslagen, ook in de achterliggende week. U niet alleen onze zondige daden hebt gezien, maar zelfs onze zondige gedachten. En in die verwondering komen wij tot u, Heere God, hier in de dienst der verzoening, dat u niet gedaan hebt met ons naar wat u gezien hebt, maar dat u met ons handelt nog in geduld en dat u met ons handelen wilt terwijl u ziet op uw Zoon, de Jezus Christus. En ons aan wil zien in hem en ons in hem genadig wil zijn. En nu bidden wij van u, Heere, geef ook dat we daarvan iets mogen opmerken vanuit de verkondiging van het woord. Dat u in uw zien ook ons wil leiden en ons als op een schadelijke weg zijn. En we bidden het samen met elkaar, Heere, U die ons kent als wij op een weg ons bevinden die niet is naar Uw wil. Wil ons dan leiden op de weg van de zaligheid? Neem ons voor het eerst of opnieuw bij de hand om ons te brengen op de plaats waar U ons hebben wil, tot verheerlijking van Uw Vader. Heere, als wij bidden om de doorwerking van Uw Heilige Geest, ook in ons persoonlijk leven, als wij vanmiddag ook bidden om de heiliging van het leven, dan is dat ook met dat doel dat Uw Vader verheerlijkt wordt. Doe het niet om ons, maar dat is toch ook de reden waarom U mensen zalig maakt, opdat Uw Vader weer aan zijn eer komt. En dat wonderlijk genoeg U dat doen wil door middel van mensenmonden, maar ook door mensenhanden en mensenvoeten. Wij gaan de woorden van U lezen. Het zijn de woorden die komen bij U vandaan. O Heere, wij belijden het U dat wij die woorden vanuit onszelf niet zomaar verstaan. Wat hebben we het nodig? Het licht van Uw Heilige Geest. En juist als we hier zijn, op de werkplaats van Uw Heilige Geest, werk dan door voor het eerst of opnieuw. Zou toch zomaar kunnen, Heere, dat we hier in Uw huis zijn en U nog niet kennen. En ons hart nog gesloten is voor U. En dat U toch al in het hart een hunkering gegeven heeft, een gebed als het ware, opdat we bidden mogen, Heere God, kom in ons hart, breek bij ons binnen, maak daar plaats. Of dat we hier al mogen zitten in die diepe dankbaarheid en het mogen weten, U bent niet alleen een God van ver weg. Zeker, U woont ook in de hemel, maar U wilt zo dichtbij komen, dichterbij kan niet, niet alleen naast ons, maar met Uw Geest zelfs in ons. En Heere, werk daardoor. Niet alleen in onze persoonlijke levens, maar wil dat ook doen in het midden van de gemeente, opdat ook de mensen om ons heen die U nog niet kennen, die van U vervreemd zijn, ook aan ons mogen merken dat wij vreemdeling zijn op deze aarde op weg naar een stad die fundamenten heeft en dat dat onze levensgang en onze levensrouten kleur geeft en bepaalt. Zo bidden wij met en voor elkaar hier in Uw huis, maar evengoed voor hen die met ons mee verbonden zijn, ook deze middag. Onthoud Uw zegen niet. Wij vragen het niet op grond van onszelf, Heere God. Wij bidden het net als Daniël gezegd heeft. Wij werpen onze smekingen niet neer op onze gerechtigheden. Die kunnen wij U niet aandragen. Maar wij bidden het enkel en alleen vanwege Uw barmhartigheden, die vele zijn, om Christus wil alleen. Amen. Gemeente, wij doen de Bijbel open deze middag op een tweetal plaatsen. Ik lees allereerst een gedeelte met u uit Markus 2. Markus 2 vanaf het 18e vers. Hoewel we aan het begin zijn dan van het Markus-evangelie, zegt Markus daar toch al iets over het moment van de periode na de hemelvaart. Wij gaan dat lezen vanaf het 18e vers. Daar spreekt de Heer als volgt: en de discipelen van Johannes en van de Farizeeën vasten. En ze kwamen en zeiden tegen hem: waarom vasten de discipelen van Johannes en van de Farizeeën wel? En waarom vasten uw discipelen niet? En Jezus zei tegen hen: de bruiloftsgasten kunnen toch niet vasten terwijl de bruidegom bij hen is? Zolang zij de bruidegom bij zich hebben, kunnen zij niet vasten. Maar de dagen zullen komen dat de bruidegom van hen weggenomen zal zijn, en dan, in die dagen, zullen zij vasten. En niemand naait een lap niet gekrompen stof op een oud bovenkleed, anders scheurt de nieuwe aangenaaide lap iets af van het oude bovenkleed en ontstaat er een ergere scheur. Ook doet niemand nieuwe wijn in oude leren zakken, anders doet de nieuwe wijn de zakken barsten en stroomt de wijn eruit en gaan de zakken verloren. Maar nieuwe wijn moet men in nieuwe zakken doen. Tot zover de lezing uit Marcus. En als wij wat zicht willen krijgen op dat vasten, dan zijn er in het Oude Testament verschillende plaatsen die we zouden kunnen lezen. Ik lees nu Jesaja 58. Jesaja 58 vanaf vers 1 tot en met vers 11. En daar spreekt de Heer als volgt: roep luidkeels, houd u niet in. Verhef uw stem als een bazuin, verkondig mijn volk hun overtreding en het huis van Jacob hun zonde. Hoewel zij mij dag aan dag zoeken en vreugde vinden in de kennis van mijn wegen, als een volk dat gerechtigheid doet en het recht van zijn God niet verlaat, vragen zij mij om rechtvaardige oordelen. Zij vinden er vreugde in om tot God te naderen, terwijl zij zeggen: waarom vasten wij, als u het toch niet ziet? Waarom kwellen wij onze ziel, als u het toch niet weet? Zie, op uw vaste dag zoekt uw eigen wens en beult u al uw arbeiders af. Zie u vast om te twisten en ruzie te maken en om goddeloos op de vuist te gaan. Vast niet zoals heden. Als u uw stem wilt laten horen in de hoogte, zou dit het vasten zijn dat ik verkies? Dat de mens zich een dag lang verootmoedigt, dat hij zijn hoofd buigt als een riet en zich neerlegt in rouwgewaad en as, noemt u dat vasten? En een dag die de Heere wel gevallig is? Is dit niet het vaste dat ik verkies, dat u de boeien van de goddeloosheid losmaakt? Dat u de banden van het juk ontbindt? Dat u de onderdrukten vrij laat heen gaan en dat u elk juk breekt? Is het niet dit, dat u uw brood deelt met wie honger lijdt en de ellendige ontheemden een thuis biedt? Dat als u een naakte ziet, u hem kleedt en dat u zich voor eigen vlees en bloed niet verbergt? Dan zal uw licht doorbreken als de dageraad en uw herstel snel intreden. Uw gerechtigheid zal voor u uitgaan en de heerlijkheid van de Heere zal uw achterhoede zijn. Dan zal u roepen en de Heere zal antwoorden. Dan zult u om hulp roepen en hij zal zeggen: zie, hier ben ik, als u het juk uit uw midden wegdoet en het uitsteken van de vinger en het uitspreken van ongerechtigheid, als u uw hart opent voor de hongerigen en de verdrukte ziel verzadigt. Dan zal uw licht in de duisternis opgaan en uw donkerheid als de middag zijn. En de Heere zal u voortdurend leiden. Hij zal uw ziel in dorre streken verzadigen, uw beenderen kracht geven. U zult zijn als een bevloeide tuin, als een bron waarvan het water nooit ontbreekt. Tot zover de schriftlezing. Wij mogen onze gaven gaan geven. En wij doen dat voor de volgende doeleinden. Allereerst voor de voedselbank Bollenstreek. Nou, u heeft in de schriftlezing al iets gehoord over uw hart openen voor degene die honger lijdt. We komen ook daar in de preek op terug. Wij mogen onze gaven daarvoor geven. In de tweede collecte voor de instandhouding eredienst voor het wijkwerk. En in de derde collecte voor het kerkgebouw. Van harte bij u en jou aanbevolen. En wij zingen daarna uit Psalm 56, vers 5 en vers 6. 56, het vijfde en ook het zesde vers. Gemeente, ik lees met u en met jou lees ik de tekst allereerst uit Markus 2 voor de dienst van deze middag. En daarvan vers 20 lees ik nogmaals. Daar staat, maar de dagen zullen komen dat de bruidegom van hen weggenomen zal zijn. En dan in die dagen zullen zij vasten. Ik heb dan ook boven de preek geschreven vandaag een voorbereidingsmoment op onze vastenstijd. Een voorbereidingsmoment op onze tijd van vasten. En ik lees daarbij ook alvast de tekst uit Jesaja die aan de orde zal komen, in het bijzonder nog vers 6 en 7, waar dan staat, is dit niet het vasten dat ik verkies, dat u de boeien van de goddeloosheid losmaakt, en dat u de banden van het juk ontbindt, en dat u de onderdrukten vrij laat heen gaan, en dat u elk juk breekt. Is het niet dit dat u uw brood deelt met wie honger lijdt en de ellendigen ontheemden thuis biedt? Dat als u een naakte ziet, u hem kleedt en dat u zich voor eigen vlees en bloeds niet verbergt. Gemeente, wonderlijke tekst, zo aan het begin al van Markus 2, waarin de Heilige Geest ons al iets laat zien dat Markus op moest schrijven over de tijd na hemelvaart. De discipelen van Johannes en ook de discipelen van de Farizeeën zijn tot de Heer Jezus gegaan, want zij zien dat de discipelen van Jezus niet vasten. Sterker nog, hij eet zelfs met tollenaars en zondaars. Moet Jezus en moeten zijn discipelen zich ook niet houden aan de regels van het vasten? Nou, dat is de vraag die dan ook vandaag aan de orde is. Hoe zit dat met het vasten bij ons ook in het Nieuwe Testament? In onze gemeente hebben wij in de achterliggende periode hebben wij stilgestaan bij het thema geopende ogen. En daarin stond iedere keer centraal het zien van God, het zien van God naar de mens en het zien van de mens naar God, maar ook naar de naaste. En dat heeft u misschien al gemerkt en dat zal straks ook in de andere psalmen zo zijn, dat regelmatig dat thema ook terugkomt. We hebben een God die ziet. En het mooie is, als je dat wat verder gaat uitspitten in de psalmen, dan blijkt dat zien van God tegelijkertijd ook een kennen van God te zijn. Dus bij God is het niet alleen zo dat hij zomaar oppervlakkig ziet en het aan zijn oog als het ware voorbij ziet gaan. Maar als God jou aankijkt, ook vanmiddag, dan betekent dat tegelijkertijd dat hij jou kent. Hij weet wie je bent, wat er door je heen gaat, wat je gedachten zijn, wie je als mens bent en ook wat je nodig hebt. Zien wie de ander is. Want als je elkaar niet kent, als je zomaar ook bij elkaar, zomaar oppervlakkig naar elkaar kijkt, dan vervreemd je ook van elkaar. Als er iets is wat ik in de Bijbel lees, wat ik in de wereld zie, en wat ik helaas ook uit eigen ervaring weet, dat is dat het niet meer vanzelfsprekend is dat ik God zie en dat ik God ken. Dat ik daarvan vervreemd ben geraakt. Dat het niet zo is, God ziet mij wel en God kent mij wel door en door. Maar andersom is dat niet zomaar vanzelfsprekend. De wijze waarop God zich laat kennen, dat is opnieuw in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, die in Markus wordt voorgesteld als de bruidegom. Wonderlijk genoeg heeft de Heere God, terwijl de mens zich van God vervreemde, heeft de God die vreemde opgezocht, is de bruidegom nota bene de weggelopen bruid gaan zoeken. Want zo kwam hij. Hij zit hier te eten, vergis u niet, met zondaars en met tollenaars. Hij zoekt zijn weggelopen bruid. En dat niet alleen om die bruid weer het leven te geven met God, maar ook weer het leven te geven met elkaar. Beide aspecten komen al terug in de samenvatting van de wet uit Deuteronomium, en die de Heer Jezus ook heeft aangehaald. God lief te hebben boven alles en je naaste als jezelf. Een van de ouderlingen bij ons zei naar aanleiding van een moment rondom dit thema heel mooi. Hij zegt, als je ooit de Heer Jezus gezien hebt, als je verlosser, als je de Heer Jezus gezien hebt aan het kruis, als je gezien hebt de intense liefde waarmee hij gekomen is om je zalig te maken, dan is het onmogelijk om nog met dezelfde ogen als vroeger naar de naaste te kijken. Dan ga je ook anders kijken naar de mensen om je heen. En zo is dat ook. Want zolang wij nog niet kijken naar de ander met de ogen van de Heer Jezus, maar als wij dat doen met de ogen van onszelf, dan zien wij die ander altijd vanuit ons eigen perspectief. Dan zien wij die ander altijd vanuit ons eigen blikveld. Dan mag die ander er zeker bij horen als die een beetje bij mij past. En dan mag die ander erbij horen als die bij mijn groep hoort. Maar zo keek Jezus niet. Want toen Jezus naar deze aarde kwam, als Jezus zo gekeken had om te kijken wie er bij hem hoorde, er hoorde niemand bij hem. En er was bij niemand plaats voor hem. En dan staat er iedere keer in dat evangelie, daar moet u maar eens op letten, als de Jezus dan de mensenmassa overziet, dan staat er en Jezus ziende. En draait hij zijn hoofd dan weg? En keert hij dan gauw terug tot zijn vader? Dan staat er en Jezus ziende, werd met innerlijke ontferming bewogen. Jezus had niet alleen zijn vader in het oog, dat ook. Maar Jezus had ook de mens in het oog. Hij heeft ze gezien. In een nood, in een zondenood zeker. Maar ook in een lijden. Ook in alle gevolgen die de zonde met zich mee heeft gebracht. Daarin zag hij de blindgeborene. Daarin zag hij de verlamde. Daarin zag hij de weduwe staan. En zo heeft hij zich met innerlijke ontferming, heeft hij zich ontfermd, zichzelf weggecijferd. Letterlijk, ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Gemeente, dat plaatst deze preek, en dat zeg ik gelijk maar even aan het begin, dat plaatst deze preek ook meer in de sfeer van de heiliging vanmiddag. De vorige keer toen ik bij u mocht zijn, toen heb ik meer vanuit de rechtvaardigmaking gepreekt. Deze preek zal meer in het teken staan, wat werkt dat leven van de rechtvaardige die met God door genade leven mag. Wat werkt dat nu uit in de dag van iedere dag? Nou, hoe het niet moet, laat ik daarmee beginnen, dat zegt Jesaja 58. Daar zie ik allereerst een man in de eerste versen die nog helemaal kijkt vanuit zijn eigen perspectief. Kijkt u maar naar vers 2 en vers 3. Ik zou willen zeggen, hij leeft puur vanuit de verplichting. Ik kan u niet eens zeggen dat het nou zo'n lui iemand is. Hij is godsdienstig, is hij heel actief. En hij probeert wel degelijk aan zijn verplichtingen te voldoen. En hij denkt bij al die vervullingen van die verplichtingen, dat is het kwalijke van deze man, dat hij door dit alles te doen, bij God ook nog iets in een beter blaadje komt. Er staat dat hij iedere dag bidt. U denkt gelijk wel even na, hoe doe ik dat? En jij? Hij bidt iedere dag. Hij leeft zich ook niet uit, staat er, in goddeloosheid. Nou ja, zo lijkt het. Van buiten. Van buiten lijkt het alsof hij zich niet uitleeft in goddeloosheid. Voor het oog van de mensen gaat hij zelfs keurig, zou je kunnen zeggen, in de weg van God. Het lijkt zelfs alsof hij er zelfs een verheuging in heeft. Maar ondertussen, hij ziet de ander niet. Hij ziet de naaste niet. Het slot van vers 3 zegt zelfs, hij doet het uiteindelijk om zelf gezien te worden. Dat is namelijk zijn klacht aan het eind van vers 3. Dat hij uiteindelijk zegt, als hij al die verplichtingen dan heeft voldaan, waarom doe ik het eigenlijk? De Heere ziet het toch niet. Notabene, God die alle dingen gadeslaat. De Heere ziet het toch niet. Waarom vasten wij als u het toch niet ziet? Gemeente, wij kennen elkaar daar niet goed genoeg voor. En daarom moet u daar zelf voor de Heere God maar antwoord op geven. Maar hoeveel zit er in de kerk vanmiddag die ook iets hebben van, natuurlijk, ik doe mijn verplichtingen. Ik ben hier, ik ben vanmorgen geweest en ik ben er zelfs bijzonder, hè, ben er ook vanmiddag. Ik kom mijn verplichtingen na. Ik ben niet zoals Jesaja 58, ik had er bijna bij gelezen. Aan het slot zegt van die mensen die hun Sabbat zomaar invullen naar hun eigen wens. Ook dat zie ik vandaag. Die zich misschien nog wel gelovig noemen, maar de zondag invullen naar hun eigen begeerte. Zo eindigt Jesaja 58. Nee, zo ben ik niet. Ik zit hier trouw iedere zondag. Ik doe mijn gebeden. En ik doe mijn verplichtingen. En verder. Merken ze dat dan morgen ook aan u? Dat u de Heer Jezus kent, echt kent als uw verlosser. Dat u hem gezien hebt aan het kruis. Als de gekruisigde en opgestane Kyrios. Merk eens dat iets in de gang van uw leven, dat u gezien wordt, niet door uzelf om gezien te worden, maar dat ze aan uzelf zien, u bent pelgrim geworden, u bent vreemdeling. Mag ik dat woord nog een keer gebruiken? Het is misschien een oud woord, maar het zegt wel iets van, ik ben hier op de aarde vreemd geworden. En zoals Paulus dat zegt, als u dan met Christus opgewekt bent, zo zoekt de dingen die boven zijn. Bepaalt dat mijn levensgang? Hoeveel zijn er in de gemeente die heel goed bekend staan, want ze doen van alles en ze worden misschien wel geprezen ook door anderen als je hem ziet of als je haar ziet. Van buiten lijkt het heel wat. Maar als je ermee getrouwd bent, of als het je vader is, en als je ziet door de week, dan leeft hij helemaal niet zo met Christus hoor. En door de week is dat leven vanuit de schrift en het leven dicht bij God, in de gemeenschap met God is gewoon ver te zoeken. Ik hou deze preek hier iets makkelijker aan thuis, dat begrijpt u wel. Omdat we elkaar in die zin niet kennen. Maar hoe vaak, als ik een catechisante soms vraag, van hoe zit het nou bij pa en ma, gewoon door de week, in het leven met de Heere God. Ik zie ze natuurlijk al in de kerk zondags netjes, jazeker, maar hoe is dat op maandag? En kunt u zich voorstellen dat je dan denkt, hoe zal dat in dat gezin gaan als zo'n jongen dan tegen je zegt, dominee, ik hoor alleen uit de Bijbel lezen op zondag. Dat gebeurt bij ons door de week nooit. Hoe zit dat eigenlijk? Hoe is dat op uw werk als u als werkgever hebben? Jesaja, die zegt daar wat over, die moet daarover klagen. Onvoorstelbaar, de arbeider die wordt afgebeuld, staat er. Ja, je zag hem wel netjes in de tempel. Hij kwam met het lammetje, kwam die aanzetten om vergeving te vragen voor zijn zonde. Op een andere plaats zegt Jeremia het nog sterker, terwijl ze op weg zijn naar het altaar. Dan zitten ze al na te denken welke weduwe ze nu onderdrukken kunnen. Blijkt dus, vandaar dat erin, dat staat bij uw Bijbeltje, misschien ook boven schijnvroomheid. Het lijkt vroom te zijn, maar het is niet. En dan moet u opletten dat hier de Heere God in Jesaja zelf aan het woord is. Niet Jesaja voert het woord, maar de Heere doet het. Ook vanmiddag, de Heere God die ons 7x24 uur kent. Wat dacht u, de Heere God, die zegt in vers 5, dacht u dat dat het is wat ik verkies? Dacht jij dat ook, dat het bij de Heere God om één dag gaat? Vandaag even. En morgen niet meer. De Heere God zegt, dacht u dat ik daar een welbehaag in heb? Nou, eerst even terug naar dat vasten. Is dat vasten verkeerd? Nee, met dat vasten is in het Oude Testament niets mis mee. Je komt dat in het Oude Testament, kom je dat op vele plaatsen tegen. Het was ook voor de fariseeën en voor de discipelen van Johannes, was het een heel bekend verschijnsel. Men wist precies waar het om ging. Ik weet wel dat de fariseeën er vervolgens heel wat vaste dagen bij hebben verzonnen die niet in de Bijbel staan. Maar als ik terugkeer even naar het Oude Testament en ik vat dat kort samen, want dat zou nu vanmiddag te ver voeren om alle teksten te noemen. Maar als ik die voor u kort samenvat, dan zou ik willen zeggen, dan zie ik drie momenten waarin het vasten zich voordoet. Allereerst is dat als er een hele persoonlijke reden is. Er zijn momenten in het Oude Testament dat er dingen in je leven gebeuren die zo ingrijpend zijn, dat je de tijd neemt om te vasten. Ik noem een voorbeeld die jij als kind ook kent, dat is David, die zijn kind wordt heel ziek. En op dat moment staat er in de Bijbel dat David vast. En dat vasten had dan de bedoeling dat je je zo min mogelijk druk maakt om het eten. Het wil niet zeggen dat ze helemaal niet aten, er werd zo min mogelijk gegeten. Maar alle tijd werd vrijgemaakt om de Heere God te zoeken en de Heere God te bidden. Dus een hele persoonlijke situatie die zich voordoet in het leven van de gelovigen. Dat is één. Er is nog sprake van een persoonlijke situatie, maar die trekt zich dan wat breder. Ook dat is niet op een vast moment, dat kan zich dus zomaar ook voordoen. En daar worden meer mensen bij betrokken. Ik denk aan Esther, ik neem wat voorbeelden die jullie als kind ook kennen. Ik denk aan Esther die naar de koning moet gaan. En daar ziet ze natuurlijk geweldig tegenop. Wat denk je, die koning die kan haar het leven ontnemen. En dan durft ze ook niet zomaar te gaan. Dan wil ze daar eerst de Heere God voor bidden. Maar dat doet ze niet alleen. Dan roept ze ook de medemensen in Susan, in de beeld Susan, Mordechai en degene die bij hem horen, die roept ze op om met haar te vasten. Esther zelf staat er, zal ook vasten om zich zo biddend voor te bereiden op haar taak. Daarnaast, naast die persoonlijke momenten, is er in de Bijbel ook sprake van vastendagen. En dan in het bijzonder kende Israël de vaste dag op de grote verzoendag. Wij zouden zeggen op de Goede Vrijdag. Eén keer per jaar was heel Israël verplicht om te vasten. Ik lees het u voor uit Leviticus. Op de 10e dag van de 7e maand moest het volk zich terugtrekken uit het dagelijks leven. Het zal een Sabbat, een dag van volkomen rust zijn, opdat u uzelf verootmoedigt. Nu niet een specifieke nood van ziekte of opdracht, maar nu een nood voor het aangezicht van de Heere God. Ik ben zondaar en ik ben aangewezen op verlossing, ik ben aangewezen op verzoening. Dat betekende, en dat zeggen ook de Joodse geschriften, dat er dus op die momenten van vasten, op die verzoendag, dan ook gebeden werd niet alleen om verzoening, maar natuurlijk ook om de verzoener. Want jij weet ook al in dat Oude Testament, toen was Christus nog niet geboren. Men zag dus op die vaste dag, zag men, en dat moet je even goed vasthouden, want dat is straks een verschil in het Nieuwe Testament. Men zag op die grote verzoendag al biddend uit naar de verzoener, naar de verlosser die komen zou. Men heeft daarom gevast en gebeden. Nou, als ik nu de stap met u maak naar het Nieuwe Testament, dan verandert er iets. Alleen al wat dit laatste betreft. Als ik u straks op ga roepen om te vasten, dan is dat niet meer een vasten waarin wij nog bidden om de eerste komst van de verlosser. Als we dat zouden doen, dan zouden wij als het ware ontkennen dat hij gekomen is. Vandaar dat de Heer Jezus in Marcus 2 met volle verbazing tegen de fariseeën zegt. Als zij vragen, moeten uw discipelen ook niet vasten? Dat de Heer Jezus zegt, maar hoe kan dat nou? De bruidegom is toch gekomen? Ze kunnen nu toch niet vasten? Oftewel, dat Jezus eigenlijk zegt dat oude vasten, waar zij naar vragen, dat is voorbij. De vreugdetijd is aangebroken. De bruidegom is daar. Maar, glijdt erachteraan, de dagen zullen komen dat de bruidegom van hen weggenomen zal zijn. En dan, in die dagen, zullen zij vasten. Nou gemeente, dat zijn dus de dagen tussen hemelvaart en zijn wederkomst. En vandaar dat ik u oproep om te vasten. We kijken eerst even naar, voordat we naar de inhoud kijken, nog even naar die dagen. Ik roep er niet op om één dag te vasten. Ik zet een streep onder al die dagen. In het Nieuwe Testament is niet meer sprake van een vaste tijd in het jaar. Ik neem persoonlijk echt afstand van de 40 dagen tijd waarin mensen ook de gewoonte krijgen om te gaan vasten. Ik denk dat dat vanuit de invloed vanuit de Romeinse kerk wat is. Ik noem dat terug naar af. Daar doe ik niet aan mee, dat is terug naar het Oude Testament, alsof de Verlosser nog komen moet. Als er in het Nieuwe Testament dus al sprake van apart vasten is, dan is dat niet meer op een bepaalde tijd. Ook in het Nieuwe Testament, net als in het Oude Testament, kunnen er hele persoonlijke redenen zijn waarom u vast. Ik denk aan een moment, dat kan op dit moment bij u zijn. Dus er is iets in mijn leven wat zo intens moeilijk is. En wat op mijn weg gekomen is, zoals David toen zijn kind ziek was. En dat u de behoefte hebt om alle mogelijke tijd maar vrij te maken. U kunt zich daar wel eens schuldig over voelen, hebt u dat ook? Dat u denkt van, tjoh, nu bid ik opeens veel meer dan anders. Nu opeens dat je bijna niet tot God durft te naderen, omdat je denkt, eerst ben ik het bijna vergeten en nu mag ik nu. Ja, dat mag. David heeft dat ook gedaan. Alleen zegt Jezus in Matthäus 6, doe het dan wel op zo'n manier dat niemand het ziet. Ik lees het u voor uit Matthäus 6. Als u vast, dat het dan van de mensen niet gezien wordt, maar alleen van de Vader die in het verborgene ziet. Gemeente, wat ligt daar een geweldige vertroosting in. Dat als jij misschien, dat kan ook als jongere, dat je met iets rondloopt wat je zo moeilijk vindt en dat je misschien nog aan geen mens hebt durven vertellen, maar dat je zegt, je gaat je binnenkamer, gewoon misschien je slaapkamer in. En waar geen mensenoog is. En waar wel het oog van de Vader is. En dat de Vader je ziet. Hij heeft het al bij je doop beloofd, wist je dat? Al ben je dood beloofd dat ook als het moment van moeite daar is en ook als er een moment is dat het kwade in ons leven komt, dat hij dat nog tot ons best wil keren, dat ik dat mag weten, dat hij dat nog gebruiken kan in zijn hand. Als u dan bidt, als u vast, staat er letterlijk, gaat dan in uw binnenkamer en uw Vader zal het in het verborgene zien. Het tweede is, wat ik in het Nieuwe Testament tegenkom, als het niet één persoon betreft, maar als het ook weer meerdere mensen betreft. Ook niet op een bepaald tijdstip, maar dat kan zijn als er iets in de gemeente zich voordoet wat onthutsend is. Ik noem weer een enkel voorbeeld. Wat denkt u, Petrus, hij wordt gevangen genomen. Petrus, hij was dominee, zou u kunnen zeggen, daar in de gemeente. En Herodes, die laat hem gevangen zetten. En opeens is de voortgang van het evangelie is in gevaar. Op dat moment komt de gemeente samen en vast. Dus de voortgang van het evangelie in gevaar is. Dan wordt er tijd genomen om te bidden. Nou, gemeente, ik denk zomaar, en dat zeg ik toch niet te veel, dacht ik. Dus de voortgang van het evangelie in gevaar is. Als wij zien hoe de duivel door secularisatie toeslaat, ook onder ons. Niet verkeerd om te zeggen van, wij kunnen van alles overhoop halen als kerk. Maar zouden we het weer niet moeten leren om te bidden? Om onze nood bij God te brengen? Zo hebben ze dat gedaan in Handelingen. En het tweede waarin ik het tegenkom, dat is op het moment dat God zijn dienstknechten uit laat zenden in deze wereld, de zending in. Ook dan zie je dat de gemeente samenkomt in Antiochië in Handelingen 13 en daar gevast wordt. Dat zijn dus die incidentele momenten, niet meer aan een vast tijdstip gebonden zoals in het Oude Testament, maar zo op een moment dat het zich voordoet. Daarnaast, en daar wil ik mee af gaan ronden, daarnaast. Daar is het zo dat het vasten niet voorbij is. Integendeel, het is niet meer een moment van een dag geworden. Straks, dan zullen de discipelen vasten, staat er. En dat elke dag, al de dagen. Ziet u dat? In die dagen, al die dagen, zullen zij vasten. Straks gaat de bruidegom weg. Straks gaat hij al naar het huis van de Vader om voor de bruid plaats te bereiden. En in die tussentijd zal de bruid die achterblijft op de aarde, die zal de dingen ontzeggen die de gang richting dat huis van de Vader in de weg staan. Het is een totaal ander vasten geworden dan in het Oude Testament. Jesaja heeft dat overigens al geprofeteerd. Het is niet meer een vasten in zak en as, biddend om de Messias. Aan dat vasten is een einde gekomen. Jesaja zegt, mag ik het u voorlezen, dat van onze bruidegom de Heer heeft mij gezonden om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de Heere. Om aangaande de treurende van Sion te beschikken dat hun gegeven zal worden sieraad in plaats van as. Vreugdeolie in plaats van rouw. Een lofgewaad in plaats van een benauwde geest. Opdat hij verheerlijkt wordt. Ik ga nu dus met u naar de inhoud van dat vasten. Wat moet mijn vasten dan iedere dag zijn? Ik neem u even terug mee naar Markus 2, vers 20. Daar staat, in die dagen zullen komen dat de bruidegom van hen weggenomen zal zijn. En dan, in die dagen zullen zij vasten. En dan volgt er in vers 21 en vers 22 volgt dat beeld van die oude lap en die nieuwe lap. En die passen niet meer bij elkaar. En ook die nieuwe wijn, die doet men niet in oude lederen zakken. Anders doet de nieuwe wijn de zakken barsten. Die nieuwe wijn past niet meer bij die oude zakken. Gemeente, dat is een beeld in de Bijbel van het nieuwe leven. Het nieuwe leven past niet meer bij het oude leven. En dat nieuwe leven, gemeente, dacht u dat als de Heer in uw hart aan het werk gaat, dat dat nieuwe leven voor één dag is? Dat dat nieuwe leven, als je de Heer mag kennen, in je hart alleen voor de zondag is? En dat dat niet merkbaar wordt, dat dat niet zichtbaar wordt, ook in het leven op maandag? De kerk van de reformatie, die heeft ook over het vasten nagedacht. De kerk van de reformatie heeft ook altijd heel sterk terecht gezegd van, wij kunnen niet zien wat er in uw hart is. Dat is voor ons ten alle tijde verborgen. Dat is iets wat God alleen kent. Maar het is wel wonderlijk als de Heere God met zijn geest in uw hart werkt, dat de liefde die God in uw hart uitstort ook van buiten zichtbaar wordt, je hele leven. Als een voorbereiding op de bruiloft van het Lam. Zeker, ik weet wel, als de Heere God in je leven komt, dan zou de Heere God dat in één keer kunnen doen, dat je volmaakt, in één keer volmaakt bent, ook in jezelf, niet alleen in Christus, maar ook in jezelf. Maar dat is niet de werkelijkheid, dan zou het al hemel zijn. Toen jij gedoopt werd, toen hebben wij voor jou gebeden. En dan staat er dat mooie woordje, dan staat er niet in één keer, maar dat het hoe langer, hoe meer. Steeds, totdat we uiteindelijk, het wordt een leven van uitzien. Het wordt een leven van hunkeren. Sterker nog, zelfs op het moment dat je weer in zonde valt. Calvijn zegt zo mooi, dan is die zonde iets wat ons weer verootmoedigt. Maar tegelijkertijd gaat God die zonde nog gebruiken, opdat je nog sterker gaat verlangen naar de dag van zijn komst. Niet één dag, maar elke dag. Ondertussen gaat God wel in je hart door. Dacht je inderdaad dat God dat zou doen? Dat hij een mens in zijn hart tot nieuw leven wekt. Dat hij een dode zondaar tot leven roept. En dat hij vervolgens die dode zondaar dan zomaar dood laat zijn. En dat er in dat leven niets nieuws zichtbaar wordt. Dacht u dat daardoor de Vader verheerlijkt werd? Als u geen vrucht gaat dragen. Als uw leven niet een vrucht voortbrengt tot eer van hem. En dat is bij verrassing wat ik al tegenkwam in Jesaja 58. Waar die spits inderdaad niet ligt op één dag. Dat verkiest God niet. Wat verkiest God dan? Komt het? Moet u eens even op u in laten werken, al die versen na vers 6. Het losmaken van de boeien van goddeloosheid. De onderdrukten vrij laten heen gaan. Je brood delen met de hongerigen. De ellendige ontheemden thuis bieden. Wegdoen van het uitsteken van je vinger naar een ander. En het wegdoen van uitspreken van ongerechtigheid. Het losmaken van de boeien van goddeloosheid. Gemeente, van een wonderlijk leven. Als Paulus dat inderdaad zegt. Als u dan met Christus opgewekt bent. Als dat zo bij u is. Zoek dan de dingen die boven zijn. En dood ondertussen de dingen die op de aarde zijn. En dan komen al die woorden die u in het avondmaalformulier ook tegenkomt. Dan komen al die woorden van de doden van goddeloosheid, van losbandigheid, van ontucht, van hoererij, van twist, van oneenigheid, van ruzie. Zoals u heel concreet belooft, als u aan de tafel zitten mag, dat u dan meebelooft om nu voortaan, in waarachtige liefde, niet alleen met God, maar ook met uw naaste te leven. Gemeente, ik werp u niet op uzelf vanmiddag. Het is niet zo dat ik zeg dat u dat zelf moet opbrengen, dat brengt u zelf helemaal niet op. Dat is het aangrijpende. Dat verootmoedigt mij vanmiddag. Juist als ik dit ga proberen vanuit mezelf, merk ik dat het me bij de handen afbreekt. Juist dan merk ik misschien wel des te meer dat het woord inderdaad waar is, dat ik van nature God wil haten en ook mijn naaste. En dat haten wil voor jou als jongere niet gelijk zeggen dat je God helemaal aan de kant schuift. Haten is eigenlijk ten diepste betekent het God niet op de eerste plaats stellen. Ik heb het wel eens uitgelegd op school dat ik zei, kijk, in onze Nederlandse taal, daar is het ik, jij, hij. En zo is het van nature in mijn leven ook. Eerst ik. Dan jij een keer. Oh ja, ook hij met een hoofdletter nog. Kijk, en als de Heilige Geest nou in je hart aan het werk gaat, dan gaat hij je bekeren. Dan gaat dat helemaal ondersteboven. Dan gaat dat precies andersom. Dan wordt het niet meer ik, jij, hij, maar dan wordt het hij, jij, oh ja, ook nog ik. Dan sta ik niet meer vooraan, maar mag hij het middelpunt vormen. Mag hij de eerste zijn. Mag hij de voornaamste zijn. Petrus zegt dat met wat moeilijkere woorden, ik zeg dat voor u als ouderen er even bij, in 1 Petrus 3. Maar heiligt God de Heer in uw hart. Dat wil zeggen, zondert uw hart af, dat hij daar de hoofdbewoner mag zijn, dat hij daar de eerste plaats mag hebben. En dan de naaste die als eerste komt en uiteindelijk ook nog ik. Je brood delen met de hongerigen, de ellendigen en de ontheemden een thuis bieden. Dat hoort bij dat leven vanuit de verzoening. Dat hoort bij dat leven ten diepste en dat mag u ook bidden. En dat bidden wij ten diepste ook. Ik weet niet of dat wel eens opgevallen is. En anders moet u het avondmaalsformulier en het doopformulier nog maar eens lezen. Juist als het gaat om dit nieuwe leven. Juist als het gaat om dat voortdurend in dat nieuwe godzalig leven te wandelen. Dan bidden wij hartsgrondig om de Heilige Geest. En daarin belijden wij volkomen onze afhankelijkheid van Heere. Dit leven brengen wij niet op. Wij zijn inderdaad vervreemd geraakt van dat leven. Maar des te meer bidden wij. Ik heb dat wel eens het idee, ook in een week van voorbereiding heb ik dat wel eens gedeeld. Dat als mensen tot de tafel des Heeren mogen gaan, er heel sterk overdacht is in de week van voorbereiding het zondige, waarin het weer niet was zoals God het had bedoeld. En dat dat ook aan de tafel wordt beleden. En dat is goed, dat moet u ook doen. Dat vraagt God ook van ons. Wat ik soms iets mis, dat is wat het formulier heel uitdrukkelijk zegt, dat u aan de tafel ook uw diepe afhankelijkheid beleidt. En juist aan de tafel, ontzagwekkend staat er in het formulier, gebeden wordt om de Geest, opdat wij door die kracht dat nieuwe leven mogen voortbrengen. En dan gaat het niet om mij. Dan gaat het niet om u, maar wat zou het zijn, gemeente, als door mij de Vader opnieuw gelasterd wordt? Wat zou het zijn als door mij, terwijl ik van de tafel de wereld weer inga, de Vader niet verheerlijkt wordt? Voelt u wel, dan krijgt mijn bidden een pleitgrond buiten mijzelf tot verheerlijking van hem. Zo wordt de liefde zichtbaar. Nee, niet als een prestatie, niet om zelf gezien te worden, maar als een gave. Dat wil ik ontvangen. Als u er voor uzelf op uw gemak nog eens wat op door wil lezen over die tijd tussen hemelvaart en wederkomst. Dan is het heel opvallend als u deze week daar de tijd wat verneemt en Matteüs 25 is doorleest. Dat is het hoofdstuk waar Jezus ook spreekt over zijn heengaan naar de Vader en zijn terugkomen in heerlijkheid. Dan behandelt de Heer Jezus twee gelijkenissen die daar betrekking op hebben. De eerste is de gelijkenis van de talenten. Dat wat wij nodig hebben om door dit leven te kunnen, zolang de Heer des huizes weg is, totdat hij terugkomt. Dan ontvangen zij de talenten. Die hebben ze niet zelf. Die hebben ze niet in eigen bezit. Die ontvangen ze. En dan staat er ook nog eens overvloedig. Het aangrijpende is dat die ene er niks mee doet. En dat hij dat talent begraaft. En het niet zichtbaar wordt wat hij ontvangen heeft. En die anderen mogen met dat ze ontvangen hebben, mogen ze aan het werk gaan. Dat is één. De tweede gelijkenis die er direct op volgt in Matteüs. Het is de gelijkenis van de Heer die de schapen van de bokken scheidt. En u kent dat misschien wel, dat hij dan tot de een zegt die aan zijn rechterhand gezet heeft. Gezegend bent u door de Vader. Ik was arm en u hebt mij gekleed. Ik was naakt en u hebt mij gekleed. Ik was gevangen en u hebt mij bezocht. Ik had honger en u hebt mij te eten gegeven. En tot de ander moet hij zeggen, ga weg van mij. Want ik was gevangen en u hebt mij niet bezocht. Ik was naakt en u hebt mij niet gekleed. Gaat onze naaste het merken dat u met Christus verbonden bent of bent u nog niet met hem verbonden? Als u heel de handelingen doorleest, dan ziet u dat ook wel, dat dat iedere keer opnieuw het moment is waardoor de christelijke gemeente groeit, dat de buitenstaanders met verbazing rondkijken. Ze zeggen, wat is dat met die mensen? Het zou toch mooi zijn in Noordwijk, vindt u niet? Als de mensen met verbazing toch weer iets gaan zeggen, wat is dat met die mensen? Ziet hoe lief zij elkaar hebben. Hoe zij omzien naar elkaar. Wat een verademing als het niet meer zo is dat je er in de gemeente bij mag horen als je bij een bepaalde groep hoort of zo. Als wij niet meer bepalen wie erbij hoort of niet. Jesaja zegt, ziet u het staan, ik vind het zo mooi zoals het er staat, dat hij zijn hart opent. Hij is bij het altaar geweest. Hij komt uit de tempel. Hij heeft gezien hoe het offerlam gebracht is. Hij heeft door genade iets mogen zien van het hart van God. Gemeente, het kan, ik zeg het maar eenvoudig, maar het kan toch niet anders. Als je jezelf liet kennen. En als je ziet, hoe is het mogelijk dat God naar mij wilde omzien. Ik die zo tegendraads was. Die zo van hem vervreemd was. Die zoveel deed en nog doet wat God verboden heeft. En toch ziet hij mij. We gaan straks zingen en slaat zijn oog mij in liefde gade. Zou ik dan die ander niet willen zien? En mag die ander er dan niet bij horen? Zou ik mijn hart dan daar niet ook voor openen? Dat zegt Jesaja, hè? Wat een machtige zin als ik mijn hart open voor de hongerigen. Nou, niet alleen naar brood, dat kan ook. Hè? Wij hebben in ons dorp ook de voedselbank. Er zijn ook in ons land mensen die letterlijk gewoon het brood nodig hebben. Maar ik denk ook dat je mag zeggen, hongeren naar brood. Hongeren naar een luisterend oor. Hongeren naar een advies. Hongeren naar iemand die mee denkt en mee leeft en ook zelfs, durft u dat, ook zelfs mee leidt met de ander, die de ander ziet. Ook misschien degene ziet die nog hele dingen doet die niet kunnen. Zullen we dat even aannemen, een jongere of een oudere, van u zegt zijn leven, daar klopt nou nog helemaal niks van. Dat is nou nog zo tegen de regels van God in, durft hem te zien. God heeft het niet goed gepraat, dat doe ik ook niet. Maar God heeft niet zijn oog afgewend. Gods ogen gingen zoekend toen hij op aarde kwam. Om te zoeken dat verloren was. Zijn ogen gingen over de aarde om te zien welk schaap er in het struikgewas verborgen was. Zo deed hij het al in Genesis 3. Niet de mens zocht God daarop. God zocht de mens. En hij zag hem, staat er in het struikgewas. Nou, dat gaat verder, dat begrijpt u wel, dan alleen in de kerkelijke gemeente. Dat mag zijn doorwerking hebben dan in de burgerlijke gemeente. Dat mag zelfs verder strekken in deze wereld. Vers 10 en vers 7, die spreken over ontheemden om hen een thuis te bieden. Ik heb net in de nieuwsbrief even gezien dat Lieke Walhout weer terug is. En wat is het geweldig mooi als je dan ook horen mag de bijzondere indrukken die je opdoet. De nood die er is in deze wereld. Als dat op je hart gebonden wordt. Als je daar als gemeente ook mee in wordt genomen. En als je mee mag bidden en mee mag zorgen. Weet u, de Heer Jezus schreef iemand zo mooi. Die heeft zijn gemeente na de hemelvaart niet met lege handen achtergelaten. Hij heeft zijn gemeente de Heilige Geest gegeven. Ik hoef niet meer te bidden om de komst van de Heilige Geest. Dat heeft hij eenmaal uitgestort. We lezen dat in Handelingen 2. En heeft het vervolgens, staat er, aan de gemeente gegeven. En door die geest geeft hij wat nodig is tot aan het einde van deze wereld. In Jesaja 58 staat het zo. Dan zal uw licht in de duisternis opgaan en uw donkerheid als de middag zijn. Of om het Nieuwtestamentisch te zeggen met de woorden van Jezus. Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen. Dat zij uw goede werken mogen zien. En uw Vader, niet u. Want u hebt dat ook maar ontvangen. En uw Vader die in de hemel is, verheerlijken. En dan sluit ik af met vers 11. Als een belofte staat het er. Ik hoef dan niet alleen op pad te gaan, richting maandag. Nee, de Heere zal u voortdurend leiden. Hij zal uw ziel in dorre streken verzadigen. Hij zal uw beenderen kracht geven. U zult zijn als een bevloeide tuin. U zult zijn als een waterbron, waarvan het water nooit ontbreekt. Amen. Gemeente, wij gaan zingen uit Psalm 31. Geloofd zij God, die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt en die voor mijn welstand waakt. Zijn oog slaat mij in liefde gade. En dan wil ik in navolging van hem ook zo zien naar degene die God om mij heen gegeven heeft. Hij wil mij heil bereiden, mij in een vesting leiden. Psalm 31 en daarvan het 17e vers. Beter laten wij eindigen met dankzegging. Heere God, wij zeggen uw grote naam dank. U bent de God van het woord. En u heeft het niet stilgelaten. Ook niet toen de mens zich van u vervreemde. Als u toen niet gesproken had, Heere, dan was het doodstil geworden op de aarde. Ondanks al ons spreken hadden we niets gezegd. Maar u sprak. U riep. U riep niet alleen terug. Maar u zorgde ook dat er een weg terug begaanbaar was. Namelijk door de komst van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En nu bidden wij van u, Heere God, voor het eerst of opnieuw. Laat ons uw Zoon zien. De Heer Jezus Christus als de gekruisigde. Hij die kwam naar deze wereld niet om gediend te worden, maar om te dienen. Hij die kwam om een slavenkleed aan te doen, omdat hij zijn heerlijk kleed had afgelegd. Ons een voorbeeld nalatende, zegt Petrus, opdat wij dat voorbeeld zouden volgen. Nee, wij hoeven niet over te doen wat Christus heeft gedaan, dat zou ook niet kunnen. Dat offer heeft hij eenmaal aan het kruis gebracht. Wij bidden van u door uw Heilige Geest, laat ons door het geloof daarin delen. Maar waar wij mogen delen in dat offer, waar wij iets mogen zien, mogen kennen van wie u bent in uw Zoon, de Jezus Christus. Heere, wij bidden van u, laat dat ook zijn doorwerking hebben in het leven van elke dag tot verheerlijking van uw naam. Ook bij uw kinderen, daar is nog zo ontzagwekkend veel, wat niet is zoals u het bedoelt. Het is nog niet in één keer het volmaakte, de totale nieuwe leven. Dat zal pas zijn op de dag dat u ons weghaalt uit dit leven, en dat zal pas zijn op de dag van uw wederkomst. Maar laat het hier al zijn, hoe langer, hoe meer. We hebben dat als kind destijds niet in de gaten gehad. En daarom willen we het opnieuw bidden, zoals we dat al gebeden hebben toen u uw naam aan onze naam verbond. En we het ook hebben mogen uitzeggen, gebeden om de komst van uw Heilige Geest in het hart, zo dichtbij, opdat hij ons tot leden van Christus heiligen wil en ons schenken wat wij in Christus hebben, namelijk afwassing van onze zonden, maar ook de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij uiteindelijk in de gemeente van de uitverkorenen, in het eeuwige leven geheel rein, een plaats zullen ontvangen. En nu vragen wij van u, Heere, met het oog op de eer van uw Vader, laat dat in ons leven al vrucht mogen dragen. Hoe langer, hoe meer. Opdat uw naam niet gelasterd, maar veel eer geprezen wordt. En dat dat zelfs een middel mag zijn, Heere, dat bidden wij ook. Opdat uw koninkrijk mag worden uitgebreid. Wij lezen in de handelingen, als het evangelie zijn weg vindt, gepredikt wordt en tot geloof brengt en vervolgens ook uitwerking heeft in het leven van elke dag, de mensen daar verwonderd staan. En dat niet alleen, dat er vervolgens dagelijks werden toegebracht tot de gemeente die zalig worden. Wij belijden ook onze schuld vandaag. Is het niet, Heere, omdat wij soms alleen op zondag christen zijn en niet op maandag? Is het niet, Heere, omdat anderen het niet aan ons hebben gezien en gemerkt? En Heere, nu brengen wij het vanuit onszelf niet op. Dat breekt ons bij de handen af. En daarom bidden wij nog meer. Ja, Heere God, omdat wij van u zoveel verwachten en omdat u alle dingen machtig bent, o Heilige Geest, u die aan de gemeente gegeven bent, werk door in het leven van de gemeente, in het leven van een ieder persoonlijk. Zo mogen wij bidden, Heere, ook als er persoonlijke momenten zijn, u kent ze ook onder ons. Wij mogen u bidden samen met elkaar ook voor de nood die er is dichtbij. In het leven van mensen die, waarvan het leven soms van de een op de andere dag een ander spoor trekt van verdriet en ook van rouw. Wij mogen bidden voor de mensen in nood verder bij ons vandaan in deze wereld. In Oeganda of waar dan ook, waar de omstandigheden soms totaal anders zijn. O Heere God, gedenk en wil met ontferming bewogen zijn. En wil ons nog gebruiken ook daarin, in uw hand, om daarin ook niet alleen met de mond u te beleiden, maar het ook in onze handen en voeten zichtbaar te maken. We bidden voor uw dienaar aan deze plaats verbonden, dominee Pater, wil hem gedenken, samen met zijn gezin, stel hem tot een zegen. Wees met de broeders van de kerkraad, zegen ook hen. Wees met ieder van ons nu wij huiswaarts keren, waarbij wij in het bijzonder bidden voor degenen die op hun kamer zijn, met ons mee verbonden deze dienst, die de eenzaamheid kennen, weten, niet alleen het woord, maar ook wat het is om het te beleven. Wilt u daar ook aanwezig zijn en de eenzaamheid met uzelf vervullen en tegelijkertijd mensen geven, ook in het midden van de gemeente, die die eenzaamheid mogen verlichten. Zo dragen wij elkaar aan u op. Zie niet op ons neer in onszelf. Neem al het verkeerde uit het midden van ons weg. Wil al hetgeen wat er van u was, wil dat rijkelijk zegenen tot eer van u, o Vader, tot eer van u, o Zoon. Tot eer van u, o Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij gaan tenslotte zingen uit Psalm 121 en daarvan het derde en het vierde vers. Zijn wacht waar op men hopen mag, zal daar zij u bedekt en u ter schaduw strekt. De maan bij nacht, de zon bij dag, in koud en gloed verminderen, opdat ze u niet hinderen. En ook het vierde vers, de Heere zal u steeds gadeslaan. 3 en 4 van Psalm 121. Gemeente, gaat in heen in vrede, verheft uw hart tot God en ontvangt zijn zegen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.